Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen.
Vervolgen wij ons samen zijn met het zingen uit Psalm 84, daarvan het eerste vers. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heere der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. Hoe brandde mijn genegen een om zere voorhof in te treen. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen, mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Wij noemden u Psalm 84, vers 1. Verder lezen wij met elkander uit Matteüs, daarvan het negende hoofdstuk, vanaf vers 9 tot en met 13. Doch vooraf stellen we ons eerst onder de tucht van de heilige wet des Heren. Waarna wij zingen uit Psalm 32, het eerste vers. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven, wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt, voor het heilig oog des Heren is bedekt. Welzalig is de mens, wien het mag gebeuren, dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren, en die in het vroom en ongeveins gemoed geen snoot bedrog, maar blank op rechtheid voedt. Wij noemen u Psalm 32 vers 1, na de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Thank you.
Wij lezen u voor uit Matteüs 9, vanaf vers 9 tot en met 13. En Jezus, van daar voortgaande, zag een mens in het tolhuis zitten, genaamd Matteüs, en zeide tot hem, volgt mij. En hij opstaande volgde hem. En het geschiedde, als hij in het huis van Matteüs aanzat, ziet, vele tollenaars en zondaars kwamen en zaten mede aan met Jezus en zijn discipelen. En de fariseeën dat ziende, zeiden tot zijn discipelen, waarom eet uw meester met de tollenaren en zondaren? Maar Jezus, zulks horende, zeide tot hen, die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn, doch gaat heen en leert wat het zij. Ik wil barmhartigheid en niet offeranden, want ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. Tot zover de schriftlezing.
De tekst voor de prediking in dit morgenuur is gemeente Matteüs 9 vers 9. Matteüs 9 vers 9, daar lezen wij Gods woord, onze tekst. En Jezus, van daar voortgaande, zag een mens in het tolhuis zitten, genaamd Matteüs, en zeide tot hem, volg mij. En hij opstaande volgde hem. En vragen wij nu eerst de Heere om zijn onmisbare zegen. Heere, op aarde is niets te vinden. Alles ligt in de as, ook ons levenshuis. We mogen u danken, maar het is een wonder als het in waarheid mag zijn, als we mogen zien dat u ons nog hebt gespaard en dat wij hier rondom uw woord zijn samengekomen. Maar als er geen geloof is, Heere, dan is er niets. Dan is alles beschouwing, vroomheid, zonder godsvrezen. Dan is alles de dood, ondanks alle vormen die nog in acht worden genomen. Er is geen leven. En nu vragen wij of u in ons midden wilt zijn, in dit morgenuur. En dat u uw dienstknecht mocht zalven met uw geest, zodat hij uw woord mag prediken in betoning van geest en leven. Dat hij als onder een geopende hemel hier mag staan. En dat ook, Heere, de prediking mag zijn tot levendmaking van dode zondaren. Wat zou dat groot zijn? We hopen het uit uw woord te horen, dat bij u alles kan en alles mogelijk is. Al zijn we nog zo diep gezonken. En nu bidden wij u, ach Heere, zoudt u dan nog voorspoedig willen rijden op het woord der waarheid. En dat nog zondaren mogen getrokken worden uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Dat we met eerbied en geheiligde aandacht mogen luisteren in biddend opzien tot u. En ook uw kinderen, u weet hoe ze gelegerd zijn. Misschien leven ze ver bij de zaken vandaan, in bestrijding, in duisternis. O, wat is het dan moeilijk en wat is het dan een dorheid en doldigheid en ook de onmogelijkheid om daar zelf verandering in aan te brengen. Maar naar uw eigen belofte hebt u gezegd, ik zal hen verheugen in mijn bedehuis. En dat gebeurt, Heere, want u het woord zegent en wanneer alles verlevendigd wordt. En wij vragen dit, het is alles verbeurd en verzondigd en als gemeente en persoonlijk. Maar wilt u nog niet doen naar onze zonden en afmakingen, maar ons nog om uw lieve zoons wil gedenken met uw genade. Wees ook met de luisteraars thuis voor de kerktelefoon. Geef hen ook uw zegen. Wij denken ook aan de zieken in het ziekenhuis, aan hen die in verpleeginrichtingen zijn, en ook meerdere zieken van niet ernstige aard, maar toch dat ze de gang naar uw huis niet kunnen maken. Geef hen thuis uw zegen. Wij mogen in zonderheid aan u opdragen onze zuster Van Wijk Breedveld, die al meerdere weken de gang naar uw huis niet kan maken. En geef, Heere, dat ze van de griep herstellen mag. En zij heeft ook het verlies van haar broer moeten meemaken vorige week. O, dan wordt het gemerkt, de familie wordt uitgedund. En dan komt het ook op onszelf af dat wij ook die gang moeten maken. En wilt u haar ook in dit verdriet troosten en dat de roepstem mag worden geheiligd. Heere, wilt u zo met ons als gemeente zijn, zoals we hier zijn. En wilt u met al uw dienstknechten zijn, waar ze zich ook mogen bevinden. En wees met dominee Sterk, daar is enige verbetering naar we mochten vernemen. En ach, zou u dat willen bestendigen, dat de kuur door u gezegend mocht worden. Ja, wilt u zo nog uw rijk uitbreiden over het rond der aarde. Wij denken ook aan de wereld in nood. Daar wordt ook vandaag voor gecollecteerd. Nood in binnen- en buitenland. En wij vragen dat we met milde hand mogen geven aan onze naasten dichtbij en veraf. Wij hebben het allemaal zo goed, maar er zijn zoveel medemensen die beneden het bestaansminimum moeten leven. Heere, wilt u de gelden ook zegenen en wilt u uw rijk uitbreiden bovenal, want ook dat zo het evangelie verkondigd wordt met de gaven die zij ontvangen. Ja, wij vragen of u Satans werk wilt verbreken, uit ons midden doen weggaan en zo ons nabij willen zijn. Ook als er zorgen zijn, die zijn er bij heel wat gemeenteleden. En wil u hen u doen nodig hebben, maar dat de geestelijke nood bovenaan mag staan. Hoe kom ik ooit met God verzoend? Och, Heere, zoudt u ons dan nog een aangename ure willen bereiden in uw gunst en gemeenschap en in uw vrezen, zodat wij hier mogen ervaren dat er de hemel op aarde is in deze grote goddeloze stad. Want dat is er dan ook, Heere, en dat is er vooral als u er bent. Dan is het zo goed, dan is het zo zalig, want dat geeft de voorsmaken van het hemels leven. Wees zo met ieder onze Heere die bijzondere zorgen heeft om ouders of om kinderen of kleinkinderen. Ze zijn u bij name allemaal bekend. De wegen die u gaat zijn dikwijls zo wonderlijk. En uw voetstap loopt door de zee. En wij kunnen u nooit narekenen, maar welke weg u ook gaat, het is altijd uw weg. En dan moeten we van het geloofsvooroordeel uitgaan dat u altijd alles goed doet. Want u bent de goede God en daarom doet u alleen maar goed. En wij doen zoveel kwaad en wij doen zoveel zonde. Ja, ons bestaan is zondig, Heere. We hebben van de zonde ons beroep gemaakt. Wij liggen midden in de dood van nature. Maar na ontvangen genade wordt het ingeleefd. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Hoe gaan uw kinderen daaronder gebukt? Hoe worden ze daardoor gekweld? En hoe wordt hun ziel opgericht als het geestelijke mag bovenliggen en het vlees gekruisigd mag worden? Heere, hoor dan naar ons, om Christus wil, in de kwijtschelding van alle zonden uit genade. Amen. Dinsdagmiddag vanaf 14:00 en ook 's avonds is er gelegenheid mijn vrouw te feliciteren met haar verjaardag. Vertrokken met belijdenisattestatie naar Schravendeel, de familie F.W. Lamping Boer met 3 kinderen als doopleden. Vanavond is er de bediening van de heilige doop. De tweede collecte volgende week zondag zal bestemd zijn voor de kerkelijke kassen. Dit zo de Heer wil en wij leven. U krijgt thans gelegenheid om uw gaven uit te reiken. De eerste collecte is bestemd voor de eredienst. En de tweede rondgang voor hulpverlening binnen en buitenland. Welke collecte wij hartelijk bij u aanbevelen. De Heere zegene u, maar ook uw gaven. Dat zij zo. Intussen zingen wij Psalm 1 vers 1 en 2. Psalm 1 vers 1 en 2. Na de prediking zingen wij Psalm 89, vers 7. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Gaat op een eeuwigheid aan. Is wat. En een mens gaat maar door. Toch merk ik dat er meerderen in de gemeente zijn die er naar staan. We moeten het hebben van het woord gemeente. Alleen van het woord. En daar de toepassing van. En dan komen we in zijn huis om te horen wie God is en wil zijn voor een verloren mens. En daar willen wij ook met Gods hulp over denken als wij tot u spreken over de roeping van Levi. Twee gedachten. Ten eerste, de dode hoort. Ten tweede, de levend gemaakte volgt. De roeping van Levi. Wij zien dus de dode hoort en de levend gemaakte volgt. En Jezus, te midden van een wonder dat hij gedaan heeft, nu een onderbreking van de roeping van Matteüs. En Jezus, van daar voortgaande, zag een mens. Dat is wat. Jezus zag Levi. Ja, en Levi. Levi ziet niets. Hij ziet God niet. Hij ziet zichzelf niet. Hij ziet de rechterstoel niet. Hij ziet de hel niet. Hij ziet de hemel niet. Hij ziet niets dan alleen zijn geldla. Zijn geldla. Want de man is zonder geloof. De man is in de greep van het materiële. Is toch wat? En daar zit hij op het douanekantoor. En u weet dan het goederenvervoer in en uit internationaal. Het in het aan de Romeinse overheersing. En de mensen zien hem ook niet. Die lopen aan hem voorbij. Hij is in dienst van de Romeinen. En wat nog veel erger is, dat hij zichzelf verrijkt om meer belasting te vragen dan de Romeinen voorschrijven. En dat steekt hij allemaal in eigen zak. En de Romeinen kunnen er weinig aan doen, want die zitten daar in Rome en die laten dat maar gaan. Dus het is geen wonder dat ze niet erg in tel zijn. Ja, dat is toch wat. Dat Levi, hier wordt hij genoemd Matteüs, en dat is hetzelfde persoon. Levi, die zit daar in dat kantoortje. En die denkt alleen maar aan geld. Die heeft zijn leven uitgestippeld. Dat doen we allemaal, is het niet?
maar we moeten iedere keer weer overrekenen. Maar als het zo gaat, maar zelfs bij Levi, dan is het wel gelukkig. En zo leeft hij blindelings voort. Had hij nooit van de Heer Jezus gehoord? Jazeker, want het is hier in Capernaum. En in Capernaum, daar zijn al wonderen gebeurd. En daar heeft hij zeker van gehoord, maar hij wilde er niet van horen. Want de zonde zit ertussen, het geld, de wereldsgezindheid, de vijandschap, het ongeloof. Want ja, een mens is niet gevoelsarm, maar gevoelsdood. Die heeft nergens belang bij. Heeft geen belang bij zijn onsterfelijke ziel. Die leeft gewoon maar voor het zin en zienlijke, voor de aarde. En meer niet. Verder ziet hij niet. We hebben het al gezegd. Dus Levi, die zit daar op kantoor. Hij heeft ook een ruim geweten. Hij kijkt niet zo nauw. Hij leeft voor goud. Maar hij leeft niet voor God. Maar wat nu? Er is er één die hem wel zag. Dat is Jezus. En hij staat op en gaat naar hem toe. Dus niet Levi gaat naar Jezus. Nee, andersom. Dat is wat. En Jezus van daar voortgaande zag een mens in het tolhuis zitten genaamd Matthäus. En zeide tot hem: volg mij. Ja, Matthäus is dood in zonden en misdaden. Die heeft geen oor om te horen. Die heeft nergens belang voor. Die leeft egocentrisch. Er is maar één ik. Die leeft totaal voor zichzelf. Hij heeft geen geloof. Hij is dood in zonden en misdaden. Beroepsmisdadiger, want wij hebben van ons, van de zonde, ons beroep gemaakt. Hij heeft een hart dat zo van steen is. Een hart als van diamant, niet vanwege het edelgesteente, maar vanwege de hardheid. Er is bij Levi geen enkel aanknopingspunt. Hij holt door op de brede weg die leidt naar het eeuwig verderf. Als een blind paard holt hij op die weg. Heeft geen antenne voor het woord van God. Heeft alleen maar een oor voor de zonde en voor geld en voor wereld. En hij denkt niet aan de zonde. Het is bij hem niet, want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Mijn zonde zie ik mij steeds voor ogen zweven. Nee, zo zit hij in de greep van ongeloof en in de greep van het geld, in de greep van het materiële en van alles wat wereld is. En nu komt Jezus en zegt: volg mij. Dat is toch een korte preek. Dat kan haast niet korter. Twee woorden. Volg mij. Dat is wat. Dat wordt gezegd tot hen. In dat tolhuis, in dat douanekantoor. Volg mij. Ja, zult u zeggen, maar dat is toch allemaal te vergeefs. Want hij is toch onbekeerd. Hij heeft toch geen geloof. Hij is toch dood in zonden en misdaden. Ja, en toch, die korte preek, volg mij. En dat doet de Heer ook nu. Elke preek, het komt altijd neer op volg mij, wat de tekst ook is. En hebt u belang daarbij? Hoort u? Het is een preek tot een dode. En u zult zeggen, heeft dat nu eigenlijk wel zin? Je gaat toch niet op het kerkhof preken? Ja, dat heeft zeker zin. Absoluut. Want we lezen in het woord elders dat doden zullen horen de stem des levende Gods. En die ze gehoord hebben, zullen leven. Ja, dat is een werkelijkheid. Dus het heeft wel terdege zin om te preken tot doden. Want staat er, die zullen horen. En dat is nu hier het geval. O, de Heer Jezus heeft zoveel preken gehouden, maar ze hoorden niet. Hij moest zeggen, Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt. Dat hebben ze gedaan. Ze hebben de predikers gedood en stedig die tot u lieden gezonden zijn. Hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen, gelijk een hen haar kieken ze, maar gij die den hebt niet gewild. Maar hier, o, een eenzijdige werk, de vrije genade. Want, wat staat er? En hij opstaande volgde hem. Staat heel sober beschreven, want hij is ook de schrijver van dit evangelie. Bescheidenheid merk je hier. Maar de zaak wordt totaal genoemd. Hij hoorde, hij volgde hem. Dus, gemeente, wat zit er een kracht in het woord? Het woord van God als dat wordt toegepast. Dan zit er zoveel kracht in het woord. En als die kracht van het woord zo gevoeld wordt, als het vergezeld wordt met de Heilige Geest, wel, wat gebeurt er dan? Een wonder. En dan zeg je, God is me te sterk geworden en de zonde is me te veel geworden. Want tegen God kan niemand op. Nee, daar kan niemand tegen op. En allemaal zullen we het van hem verliezen. Maar bij de meesten is het na het sterven en dan is het een eeuwig verlies. Maar als het voor het sterven is, is het eeuwige winst. En Nu zit er zo'n kracht in het woord, volg mij. Wel, dat heeft hem geraakt tot in het diepst van zijn hart. En hij volgde. Wat een heerlijke vrucht op die korte preek. En wat is er nu met hem gebeurd? Wel, liefde, wat eerst zijn lust was, wordt nu zijn last en andersom. En nu is het wel dat hij de zonde gaat bewenen. Dat zal later toenemen, maar het beginsel, dat is er. En nu kijk, nu gaat hij meteen weg, dus hij verlaat zijn beroep. Hij breekt dus innerlijk met zijn geld. Hij is opeens eerlijk geworden. Geen ruim geweten meer, maar een nauw geweten. En een liefde tot zijn geboden. Hij is nu geworden een heiligheid beminnend mens. Want daar begint het mee, het geestelijke leven. Dat ik een heiligheid beminnend mens ben. Een naamchristen, een schijnchristen, die heeft dat niet. Die hebben daar geen lust toe tot Gods wet om die dag en nacht te bepeinzen en ijverig te betrachten. Wel, nee. Nee, dan is het allemaal maar de buitenkant, begrijpt u. Maar hier de binnenkant. En volgde hem. Ja, de rijke jongeling, dat was een man die onbesproken was. Een nette, keurige jonge man. En stond heel goed bekend. En die volgde niet. Maar die ging bedroefd weg. Kijk, de binnenkant was bij die rijke jongeling goud. Al was hij er dan wel eerlijk aangekomen, naar menselijke maatstaven, de man leefde ook zonder God. Hij was bij de mensen wel in aanzien, de tollenaar niet. Maar kijk, uiteindelijk, ja, geen genade. En die ging bedroefd weg. Maar dat doet Levi niet, die volgde wel. En nu is de man gelukkig geworden. Hij heeft al dat hij bevindt dat het zalig is om met de zonde te breken vanwege de uitgestorte liefde tot de Heere. Genade maakt een totaal ander mens van ons. Ik heb het al meer gezegd, genade, als dat heerschappij voert in ons leven, als we onder de heerschappij van de genade komen, wel, dan gaan we, ja, dat gaat door ons denkvermogen, ons gevoelsvermogen en onze wil, want we liggen dwars. We zijn tegen God en tegen de naaste en tegen onszelf. We zijn zulke dwarse mensen waar niets mee te beginnen is. En we zijn ook de hartstochten, die worden geregeld. Ons onstuimige hart, dat wordt geregeld. En ja, het denkvermogen wordt ook heel anders. Want ik word op God gericht en ga denken vanuit God. Door de levendmaking en niet vanuit de mens. En dan komt er wat anders voor de dag. Want u begrijpt toch wel wat je tegenwoordig allemaal hoort en leest. Dat is toch allemaal vanuit de mens. Vanuit de verdorven mens. En hoe men heeft het hier moeilijk mee. En daar. En dit kan men niet begrijpen. En daar kan men niet mee uit de weg. Ja. Maar kijk, dat is bij leven niet zo. Levi die krijgt de schuld naar zich toe. En die vindt het een wonder. Jezus, die heeft belang in hem. En die gaat hem opzoeken. En die gaat naar hem toe. Terwijl de andere mensen hem voorbij zien. Volgde hem. Ja, dat is toch het leven. Hij is levend gemaakt. En hoevelen zijn er niet, gemeente, want de Heere gebruikt de prediking daartoe, levend gemaakt door zijn woord, soms ook door maar één of twee woorden. En dan wordt het hart verbrijzeld. En we kunnen zeggen dat het zo was bij deze Levi. Leven is sterven. Dat was een oude bestaan. Hij leefde voor de wereld. Maar dat leven, dat is sterven. Want alles staat op leven voeten. En alles zo schoon ook zal eenmaal vergaan. Leven is sterven. Maar nu is hij, dat sterven is leven. Want nu gaat hij sterven aan zichzelf en aan de wereld. En kijk, wat is er nu heel eenvoudig gebeurd, en dat moet met ons allemaal gebeuren, gemeente. En laten we alsjeblieft niet denken dat het met minder toe kan, want het is een hartbreking bij hem om de zonden en een heenbuiging naar God. Een hartbreking om de zonden en een heenbuiging naar God. Kijk, er zijn wel mensen die kunnen spreken van een zekere omkeer in hun leven. Van de wereld naar de kerk. En dan verandert er wel enigszins wat. En dat ze zeggen dat ja, hij is wel ernstig hoor, ja, want wat hij nu doet, dat zou hij vroeger nooit gedaan hebben. En hij is ook verder wel stipt in alles. Maar als er verder niets is, de ouden zeiden, het moet in de vrucht openbaar komen, laat het overzomeren, laat het overwinteren. Vooral in het begin is het zo moeilijk te onderscheiden of het echt het genadewerk is, geesteswerk, of dat het maar een gevoeligheid is, een aandoeningtje. Want we hebben allemaal een religieus gevoel en we kunnen wel eens wat bewogen worden, maar we zijn dan toch niet bewogen tot God. Maar kijk, daar komt bij leven nu zo duidelijk uit, dat radicale. Ja, want het evangelie is radicaal. Want de man die heeft niet een tijdje gewikt en gewogen. En die heeft niet de balans opgemaakt van voor- en nadelen. Want dan is het weg. Dat is allemaal ongeloof. Dan had je kunnen zeggen, nou ja, we kunnen wel doorgaan. Want dat is allemaal niets. Dat loopt toch op niets uit. Dat is allemaal niets. Maar de man die volgt direct. Want hij heeft zo de kracht van het woord gevoeld. Zijn hart is verbroken door zijn liefde. En ja, zo mag hij volgen. En wij zien dat hij in zijn huis een maaltijd bereidt. Een afscheidsmaaltijd. Hij is ook geroepen tot apostel. Wat een verwaardiging. Ja, de Heere haalt zijn kerk zo uit de wereld, uit de publieke zondaren. Ja, we zijn voor God allemaal één, al is het een voorrecht als we netjes leven, dat begrijpt u. Maar we zijn allemaal van één lap gescheurd. En we zijn dan daardoor niet beter. En nu een maaltijd. En ook zijn vrienden, er zijn nog andere tollenaren en zondaren. Kijk, hij heeft liefde. Het is een afscheidsmaaltijd, de Heer Jezus is daar. En ook zijn vrienden, want die laat hij niet in de steek. Want hij heeft ook liefde tot de naaste. En dan wil hij die vrienden daar ook op wijzen, dat zit er duidelijk in, dat hij zegt, ja, ik neem ontslag, en ik volg Jezus, en ik heb overal afstand van genomen, en dat houdt in, doen jullie ook die stap die ik gedaan heb. Jullie hebben ook een ziel voor de eeuwigheid. En het geschiedde als hij in het huis van Matthäus aanzat. Zie, vele tollenaars en zondaars kwamen en zaten neder aan met Jezus en zijn discipelen. En nu komt het. Commentaar. En de fariseeën, dat ziende, zeiden tot zijn discipelen, waarom eet uw meester met de tollenaren en zondaren? Met elkaar eten, dat betekende in het oosten dat je gemeenschap met elkaar had. Anders dan bij ons. En hoe kan de Heer Jezus zich nu toch inlaten met tollenaren en zondaren? En zij zijn zo netjes en zo alles in de puntjes. En aan hen gaat hij voorbij. Hoe kan dat? Maar Jezus, zulks horende, zeide tot hen, die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. Ja, zij hebben niets nodig. Zij steunen op eigen gerechtigheid. Maar die ziek zijn, ja, en Levi, die is ontdekt aan zijn dodelijke kwaal. En nu ziet hij wel God, en ook zichzelf. Ja, dat is door de verlichting van het verstand, door de godsontmoeting. Nu ziet hij God, hij ziet zichzelf, hij ziet de hel, hij ziet de hemel, hij ziet de rechterstoel. Kijk, zijn blinde zielsogen zijn geopend. En nu ziet hij dat hij ziek is, dodelijk ziek, en heeft de medicijnmeester nodig. Maar de fariseeën, nee. En dan zegt hij, doch, gaat heen en leert wat het is. Ik wil barmhartigheid en niet offeranden. Dat staat ook in Hosea 6 vers 6. Hosea die waarschuwt tegen heel de offercultus. Ja, zult u zeggen, maar dat heeft toch de Heere zelf voorgeschreven. Ja, maar daar gaat het niet om. Dat is op zichzelf wel goed. En ze doen dat ook allemaal in de puntjes. Maar God is er niet in. Het is zonder liefde. Daarom zegt hij ook, ik wil barmhartigheid. Dat wil zeggen liefde en niet offeranden. Want het gaat om het hart. Want wat is de vervulling van de wet? Dat is de liefde. En, nou, daar zat geen liefde in. En dat is zo erg. Godsdienst zonder liefde. Dat is, zou ik haast zeggen, het ergste wat er is. Hard, onbewogen, koud. Ik gericht. De mens op de troon. Geen verbreking. Geen heenbuiging tot God. Geen hartbreking vanwege de zonde. Nee, want zij kunnen alles zelf. Zij zien zich als gezond. En alles om eigen eer. En dan zegt de Heer Jezus, ik wil barmhartigheid, ik wil liefde. En niet offeranden. Dus dat wil zeggen, geen offeranden zonder liefde. Zonder hart. Nu gemeente, dan komt het ook tot ons, want wij mogen ons godsdienstig leven wel eens even gaan bekijken. En hoeveelen zitten er vanmorgen in de kerk die een kerkelijk leven hebben, maar er zit geen hart in, daar zit geen liefde in, er zit geen leven in. Het is uitwendig dat men tot de gemeente behoort, een kerkelijk leven, maar dan houdt het op. En er zijn er zelfs die denken dat het daarmee toe kan en dat je daar rustig God mee kunt ontmoeten en die ook heel rustig sterven. En dan zeggen ze, ja, oh, hij was zo rustig, dominee, alsof dat wat zegt. Er is ook een valse rust. Ik zeg dit gevoelvol, hoor, gemeente, begrijpt u? Maar wij zijn in het land der levenden, in het heden der genade. En er zijn zoveel mensen die zich maar op de been houden met een beetje wazige en glazige godsdienst. En die dan net als de fariseeën zijn. En het kan ook zijn dat men het gebed doet van de tollenaar met het hart van de fariseeën. Want ze zeggen ook nog wel, o God, wees mij zondaar genadig. Maar het hart is als van de fariseeën. God is er niet in. Er zit geen geloof in. Er zit geen liefde in. Er zit niets in. Het is een koude steen. Verder niet. Want dat is ook zo erg als men voor leven aanziet wat het helemaal niet is. En daarom tot in de wortel van ons bestaan moeten we geraakt worden door het woord van God. En dat is dus bij deze man het geval. Maar dan ziet u dat er ergernis komt van kerkmensen en van kerkelijke leiders. En die zeggen, dan moet je nou eens zien. De rijke jongelingen, die gaan bedroefd weg. En die wordt gezegd dat ze op weg zijn naar de rampzaligheid. Je gaat niet naar de hemel met al je godsdienst, met al je goede werken. Een streep erdoor, Kolbrugge zegt. U zult er de berg Sion niet mee kunnen beklimmen. Dat is hard. Ja, de prediking van de vrije genadegemeente, die is hard. Ja, ik zeg het niet goed, maar voor een godsdienstig mens die uit de werken der wet zalig denkt te worden. Maar eigenlijk is dat niet zo, want wij zijn hard. Het woord dat komt met de nodiging en met de lokking, maar wij willen niet bekeerd worden zoals God het wil. Wij willen geen eerloze zaligheid. Wij willen ons leven niet verliezen. We willen op dat douanekantoortje blijven. En een vleugje godsdienst, maar zo zal het niet gaan. En kijk, Christus zegt, ik ben het leven. En hij predikte dat woord en Zacchaeus en Levi werd levend gemaakt. Wat een omkeer, wat een verandering. Ja, genade maakt een heel ander mens van ons. En dan zegt de Heer Jezus, ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. Ja, goddelozen. Nu zult u zeggen, in hoeverre heeft Levi zondekennis? Nu dan moest hij nog veel leren. Maar hij kende hier Christus als profeet. Hij heeft met hem gegeten. Hij is door zijn woord getroffen. En de Heer Jezus die heeft steeds in zijn onderwijs aan de discipelen ook gewezen op zijn priesterlijke offerande straks aan het kruis. En wij weten dat de discipelen hem daarvan af wilden houden. En daar hoorde ook Levi bij, Matthäus. Er is dus, ja, Christus kennen als profeet. En dat zo vanuit de belofte daar op hem gezien mag worden. Dat hij roept zondaren tot bekering. Maar, kijk, dan moet er nog geleerd worden. En dat zal hij straks ook leren, is niet de discipel, de apostel Matthäus, dat hij op grond van het offer van Christus, zijn priesterlijke offerande, alleen maar God kan ontmoeten. Ja, wat een weldaad. De tollenaren zijn in de ban gedaan, zij mochten in de synagoge niet komen en ze zeggen dat is niet voor jullie. En de Heere roept hem. Volgde hem. Ja, dat is nu zo eenvoudig dat het hier beschreven wordt, gemeente. Ja, want het werk van God, dat is altijd eenvoudig. En dan zien we hier, volg mij. En hij opstaande volgde hem. En bent u hem gevolgd? Ja, dat zal terug zijn. En als u blijft zitten op het douanekantoor, als u voortgaat zonder God, dan de eeuwige rampzaligheid, dat zal wat zijn. Dat zal wat zijn. Maar wie gelooft er nog in de hel tegenwoordig? Ja, ik vraag me dat wel eens af. Werkelijk. Er zijn zoveel goede mensen die zich daar te goed voor vinden. Stel u voor. En in onze tijd, dat is toch een achterhaalde zaak. Dat is toch iets uit de verre middeleeuwen. Maar in onze verlichte eeuw. Ja. Echt. En die er dan nog wel in geloven, die geloven het wel. Die denken, het zal zo vaak niet lopen. Want dat is dan voor publieke zondaren die zich uitleven, maar oh, we leven in oppervlakkige tijden, gemeente. Ook in de reformatorische gezindte. Dan zijn de vormen er nog, maar de tweede stap is dat de vormen ook weggaan, want het gaat niet in één dag allemaal. Nee, nee, dat gaat gefaseerd. Dat wil de duivel ook. Maar dan wordt de steen losgevoeld en het gaat al verder afbreken. En gemeente, als onze ogen geopend worden, dan gaan we zien. Dan zien we God, dan zien we onszelf, dan zien we de hel en de hemel en de rechterstoel. Dat is het gevolg van de bekering. De oude zeiden de ogen, de blinde zielsogen moeten geopend worden. En dan zien we de werkelijkheid, want het is allemaal een schijnwereld waarin u leeft. Wees eerlijk. En we hebben ons beroep is niet en we gaan hierheen en nog even naar de verjaardag en nog een receptie hier en nog even daar. En de tijd gaat zomaar voorbij en dan opeens wordt men ziek. Men kan ook plotseling sterven. Ja, in onze gezonde dagen. En de Heere die zegt, volg mij in de gebiedende wijs. Ja, kijk, we moeten ermee naar God, al is het verstandelijk. Wij moeten ermee tot de Heere. En volg mij, ja, dan ga ik inleven wat ik ben, dan krijg ik zelfkennis. En dan zeg ik, oh, wat is mijn leven? Het is allemaal eigen gerechtigheid, ongerechtigheid. Bij de een ligt dit boven, bij de ander dat. Maar het is allemaal buiten God. In onze totale doodstaat. Maar volg mij. Kijk, de rijke jongeling ging bedroefd weg. Want die zegt, als het nou zo moet, want hij kwam tot de Heer Jezus en onderhoudt de geboden. Oh, zegt hij, dat heb ik van mijn jeugd af al allemaal gedaan, hoor. Ik doe en ik ben niet als die en niet als die. Ja, maar ga heen, verkoop wat u hebt. Ja, daar zat het op vast bij die man. Hij ging bedroefd weg, dat is de droefheid naar de wereld. En die werkte dood. Die werkte dood. Ja, wees eens eerlijk. Hebt u wel eens wakker gelegen dat u zegt, o eeuwigheid. Ja. En of het wel op goede gronden is. Want kijk, als het echt waar is, dan kent u de strijd. En die strijd die wordt wel meer, maar niet minder. Dan word ik een tweemens. En dan begrijpt u, dan gaat een mens eraan. En een mens moet alles verliezen. De Heer Jezus zegt, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Dus als u nu uw leven wilt behouden, uw leven uit Adam, dan is het straks voor eeuwig verloren. Maar wie zijn leven zal willen verliezen, om mijnent willen, des evangelies wil, die zal het behouden. Volg mij. Hoe vaak heeft de Heer dat al gezegd in ons leven? Elke preek, volg mij. En u zegt, ik kom niet. Ik blijf zitten waar ik zit. Ik blijf bij Adam. Ik blijf bij de duivel. Tot ik in de hel ben. Ja, dat is vreselijk wat ik nu zeg, gemeente. Dat ben ik helemaal met u eens. Maar is het niet waar? Als u kunt overtuigen dat het niet waar is uit het woord, dan trek ik het dadelijk in. En we moeten de werkelijkheid onder ogen zien. Kijk, zo gaat het. Een mens ziet niets, maar dan gaat hij alles zien. En dan is dat in het geloof en dat werkt door de liefde. En daardoor kan ik ook alles loslaten. En dan gaat het ook vanzelf. En dan zeg ik vooruit, vooruit. En dan in elke stand van het leven, ook de bekommerde kerk, die zegt, ach Heere, als ik u heb, verder heb ik niet nodig. Dan ligt het wel teer. Begrijpt u? Ja, en wat is er ook na ontvangen genade, een afgodendienst en dat we afgetrokken worden en een dwaalziek hart hebben. En u moet een mens daardoor ook weer leren wat hij is. Hij moet leren, ik ben Adam en anders niet van mijzelf. En dat hij van gegeef moet leven en een bedelaar moet worden en een bedelaar moet blijven. En dat hij niets kan en dat hij altijd van een uitkering moet leven. Ja, ja, van een uitkering moet leven. Want zelf is hij tot niets in staat. Maar kijk, gemeente, zo kan het dus ook. En hij opstaande volgde hem. Ja, dus dan ziet u, om dat allemaal los te kunnen laten, dat is toch geen kleinigheid. Om overal mee te breken. En het gaat vanzelf. Als de Heere werkt, gaat het vanzelf. Dan wordt de zonde mij te veel en God mij te sterk. En zo gaat Matthäus straks, ja, 3 jaar onderwijs van de hoogste profeet. En hij is later zo ver gekomen. Denk aan na Pasen en na Pinksteren. O, dat ze zo praktikaal beleefd hebben. Dat ze dreven alleen op genade, op zijn algenoegzame offerande. Door Adam verdoemd en door Christus verzoend. En nu gaat het er om, gemeente. Begrijpt u of ik ook hem volg? Hebt u kunnen meekomen? Of zegt u bij uzelf, dat heb ik wel eens iemand horen zeggen, jaren geleden, dat iemand op huisbezoek tegen mij zei, ja, maar als het nu zo moet, droefheid naar God over de zonde, nou, dat is allemaal niets hoor, maar ik ga maar gauw achter het orgel en ik zeg, loof God, loof hem alom. Wat een godsdienst, hè? Oh, het is verschrikkelijk. En men ziet zijn eigen blindheid niet. En de zonde, dat is het ergste wat er is. En het heeft Christus zijn leven gekost op Golgotha. En dat wij er zomaar losjes overheen gaan leven. En dat we onszelf maar toedekken met genade. Een mens gaat zichzelf de zonde vergeven. Ja, want dat hoor je en dat lees je ook iedere keer. En dan zeggen ze, ja kijk maar, mijn zonden die zijn vergeven hoor. En Christus is aan de kruis gestorven, ook voor mij. Oh, dat is maar een kleinigheid, dat is zo normaal. Oh, wat zullen er velen voor een dichte poort staan. Die komen met wat zij gedaan hebben. Maar Gods volk, die zet zichzelf er buiten en ze staan voor een open poort. En die worden zalig om wat God gedaan heeft. Uit genade en door genade. En het gaat door Genesis 3 en door Romeinen 3. Maar ze komen uit bij een verzoend God in Christus. Begrijpt u? En dat gaat door de ontdekking en door de onmogelijkheid heen. Maar kijk, dat begin moet er eerst zijn, een beginsel uit hem. De wortel der zaak wordt in mij gevonden, zegt Job. Kijk, want als de wortel ontbreekt, er zal zoveel zijn, terwijl toch het hart niet ten diepste geraakt is. Maar hier bij Levi, daar mogen we het zien. En waar genade valt, daar valt ze vrij. En dat er nu een apostel weer bij komt, die een visser der mensen wordt. En die een grote wordt in het koninkrijk. God, die dus uit deze kring gehaald wordt. En zo wordt zijn genade verheerlijkt in het wegcijfer van mensen die menen iets te zijn. Volg mij. Volg mij. En hij opstaande volgde hem. U ook. Amen. eindigen wij met dankzegging. Heere, een bemoediging voor allen die voor de onmogelijkheid staan om zalig te worden. Eén woord van u en het hart smelt weg door uw liefde. O, wat een wonder dat we het mee mogen nemen naar huis en dat ieder tot zichzelf mag inkeren en te doen mag krijgen met u en met zichzelf en dat er nog de ware nood geboren mag worden en dat het hart mag ingewonnen worden voor u en uw zalige dienst en gebroken mag worden met de duivel en de zonde en de wereld. We bidden dat voor oud en jong en ook voor de kinderen. En geef, Heere, dat we nog mogen nadenken en mediteren over de preek als we van hier gaan. En breng ons ook vanavond weer hier samen in getrouwheid. Heb dank voor uw ondersteuning. Breng ons waar we heen willen. En hoor ons om Christus wil. Amen. Wij zingen tenslotte Psalm 25, vers 2. Heere, ik maak mij uw wegen. Ontvang, gemeente, de zegensheren die wij in zijn naam op u leggen. Gaat heen in vrede naar uw woningen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.